Goedenavond, dames en heren. Welkom op de inleiding van het concert met de blazers van het Orchestre des Champs-Élysées onder leiding van Marcel Ponselen. De inleiding is met een kleine vertraging begonnen, omdat we het geluk hebben dat drie van de blazers die vanavond het podium gaan bevolken ook straks heel even een woordje uitleg komen geven over het instrument waarop ze vanavond gaan spelen. Want vooral in de Gran Partita, de serenade, de grootste serenade die Wolfgang Amadeus Mozart waarschijnlijk rond 1782 componeerde, is er toch wel heel veel te vertellen over het instrumentarium. Ik ga daarom meteen ook van start gaan met die Gran Partita. En ik ga gewoon eens even beginnen, heel kort, met u de dimensies te schetsen waarop dat werk zich afspeelt. Want dat is toch wel heel erg bijzonder. We spreken hier over een blazersserenade die drie kwartier duurt, ruim. Die bestaat uit 7 delen en waarin niet minder we in totaal 13 instrumenten deelnemen, telkens gekoppeld per 2. We hebben 2 hobo's, 2 klarinetten in si bemol, 2 bassethorens, dat zijn eigenlijk familie, 18e-eeuwse familie-instrument van de klarinet, maar veel dieper klinkend. 2 horens in fa, 2 horens in si bemol en 2 fagotten en contrabas. Ik kan meteen de 3 mensen hier bij mij vragen die zo vriendelijk willen zijn om nog eventjes een woordje over een instrument te vertellen. Dat zijn Marcel Ponselen zelf, de bassethorenspeler Marcus Springer en hornist Luc Berger. Ik stel voor dat jullie om beurt eventjes hier aan de micro, bij de micro komen zitten, want de akoestiek is hier erg slecht. En gewoon eens even vertellen op welk instrument spelen jullie vanavond.
Goedenavond, dames en heren. Ik hoop dat de micro werkt. Ik hoor het niet. Wij spelen, het typische aan onze harmonie is dat we spelen op instrumenten uit de tijd waarop de muziek geschreven is. Dus de instrumenten die wij nu bespelen, heeft Mozart gekend, heeft Beethoven gekend. En misschien kent u de moderne hobo vanuit het orkest. Dat is de hobo die ik straks zal spelen. Het grote verschil is de kleur. Tegenwoordig worden instrumenten gebouwd in ebbenhout of grenadiel. Het is een zwart hout, is een veel stabieler hout, maar is ook luider van klank. In de 18e eeuw werd vooral buxus gebruikt, het palmhout. Waarom palmhout? Omdat op palmzondag worden takjes uitgedeeld in de kerk. Dat komt van die struik, de buxus. En in de volksmond wordt dit palmhout genoemd. Waarom wordt dit hout niet meer gebruikt? Vandaag, als je goed kijkt naar mijn instrument, dan zie je dat het niet volledig recht is. En dat is het grote probleem van buxus. Het is geen stabiel hout. En als je meerdere kleppen daarop zet, de ene dag zitten al die kleppen vast en de dag erop staan ze te los. Dus vandaar dat ze afgestapt zijn van buxus. Maar de klank van buxus is wel heel mooi rond. Het instrument dat ik vanavond speel is een kopie van een Groentman, was een bouwer uit Dresden. En het instrument heeft slechts 2 kleppen, dus de rest wordt met de lippen bijgewerkt, de octaven. En ook met heel kleine gaatjes die de halve tonen voorzien. Ik zal mijn instrument eens doorgeven. Ik heb het straks wel nodig, dus...
Marco Springer, weet etwas sagen über sein instrument. Ik ga hem enkele vragen in het Duits stellen, want hij is Duitstalig. Also, auf welke instrumenten spelen ze heute Abend?
Also, dat sind kopieën van instrumenten van Theodor Lotz. Theodor Lotz war auch der Instrumentenbauer von Anton Stadler, also der Klarinettist von Mozart. Hier ist einmal das typische Fünfklappenmodell aus der Wiener Zeit zwischen 1780 und 1810, eben in B gestimmt, auch aus Buchsbaum und mit Elfenbeinringen, das sind jetzt nur Elfenbein-imitaatringen. Unterschied zum
ik ga even vertalen. Het gaat over een instrument van de bouwer Lotz, die waarschijnlijk of zeker ook instrumenten gebouwd heeft voor de klarinetist Anton Stadler. Stadler was een heel goede vriend van Mozart, voor wie Mozart eigenlijk al zijn grote werken voor klarinet geschreven heeft en ook de eerste klarinetpartij van de Gran Partita. Het is een instrument in si bemol dat, net zoals de hobo van Marcel, die hopelijk intussen nog intact is, gebouwd is uit buxushout.
Hier sehen Sie das Bassetthorn, eigentlich eine Klarinette in F mit der Ergänzung hier mit diesem Teil, wo die Bohrung nach unten wieder nach oben und wieder nach unten verläuft, eben mit einer Verlängerung mit zwei tiefen Tönen weiter nach unten.
Het gaat om een zeer zeldzaam instrument eigenlijk, een bassethoorn. Dat is eigenlijk een klarinet die gestemd is dus met als diepste toon in fa. En die onderaan, dus in die verdikking, gaat eigenlijk... hier loopt de klankbuis, gaat hier terug naar boven en gaat dan terug naar beneden, zodat ze eigenlijk veel langer is dan bij een traditionele klarinet. En daardoor kan het instrument ook dieper klinken. Het instrument heeft ook al heel wat meer kleppen dan de gewone klarinet. Er zijn ook nog twee extra kleppen van achter die ervoor zorgen dat er nog een uitbreiding is in de diepte met nog eens twee extra tonen erbij.
En ook die vorm is speciaal. En zij hebben dit geknikt omdat het anders het instrument veel te lang wordt en je krijgt een kramp in de schouders en ook in de vingers. Dus maken ze het gebogen dat het dichter bij het lichaam is. Ook het heet bassette hoorn, maar heeft niets met een hoorn te maken. Een ander probleem is, de familie van de hobo is de Engelse hoorn. En de eerste modellen hebben ze eerst net als een banaan gebogen. Maar het probleem is, één keer je het buigt, kan je onmogelijk nog de boring controleren. En dan hebben ze dit systeem gevonden van een rechtstuk, dan met hier een elleboog en dan weer een rechtstuk. Hè. En zo krijg je die geknikte vorm of die hoek. En een lichaam, een corps in het Frans,
anglais.
Met een hoek, met anglais. Corps anglais is dan verbasterd tot de Engelse hoorn. Hij heeft niets met Engeland te maken, niets te maken.
Met een hoorn, gewoon een hobo. Ja. Also, veel dank. En dan nog de natuurhoorn, die vanavond een heel belangrijke rol speelt op het concert.
Ja, goedenavond allemaal. Voilà, ik zal gewoon tonen. Hier ziet je dus het typische hoorn van de tijd van Mozart. Dus het grote verschil met de hedendaagse hoorn is dat je alleen maar de opgerolde buis hebt. En dat wij dus de klank moeten maken met de rechterhand meer of minder in de beker te steken. Waardoor dat je dus ook bij een moderne hoorn hebt u dus de ganse range van de noten dus zuiver en open. Bij een natuurhoorn hebt u dus altijd klanken die meer of min gedempt zijn. Bij chromatiek en bij de natuurtonen blijven die noten open. Ik zal straks eens voortonen. Het is, dat is een kopie van Courtois, een Frans type klassieke hoorn. Het is ook in de tijd van Mozart dat een vriend, dan nog uitrekende vriend van Mozart, Lloyd Gabe, dus bedacht heeft van met die hand in de beker te spelen. Want voordien hadden we dus de barokhoorn en dat was dus louter op natuurtoon gebaseerd.
Ja, er is ook je kan die hoorn in verschillende toonaarden gebruiken. Hè?
Ja, natuurlijk. Dus vandaag speel ik op de si bemol basso, dus de lage hoorn. Ik heb hier nu een mi-bemol buis bij. Dus, en in de Gran Partita is twee hoorn 1 en 2 zijn F-hoorn, is een kleinere buis. En dan de twee lage partijen worden gespeeld op de lange si bemol basso buis.
Tijdens de Beethoven ga je zien dat de hoorn niet van toe van buis moet veranderen, omdat dus, het stuk in een andere toonaarde komt.
Welk stuk haal je er dan juist uit?
Wel, kijk, dus we nemen dat af. Dus de toon, dat is dus de mi-bemol buis. En zo hebben we 10 verschillende buizen naar gelang wat we moeten spelen.
Ja, een beetje lotgieter eigenlijk ook, ja.
Ja, inderdaad.
Luc zal nu eens demonstreren hoe je een chromatische toonladder kan spelen met...
Natuurtonen.
Ik zal eens zo staan dat je goed ziet dat er dus niks zijn natuur. Dat zijn dan de natuurtonen. Ik moet even nadenken tussen. Okay.
U merkt ook meteen dat er natuurlijk een ongelooflijk wezenlijk onderscheid is met moderne horen. Dat is, daar is de klank steeds egaal. Dat maakt niet uit of je daar met diatoniek of chromatiek zit. Terwijl hier, als je met die hand in die klankbeker moet, dan verandert heel de kwaliteit van de klank. En Mozart, zeker Mozart, maar ook Beethoven, spelen daarmee, met die verschillen in klankkleur. En dat is een essentieel onderdeel van de muziek dat je volledig verliest bij een modern instrument.
Ook in de tijd van Berlioz was de ventielhoorn al uitgevonden, maar hij schrijft in een boek dat hij schreef voor de dirigenten: let er goed op als de componist natuurhoorn wil, dat ze zeker natuurhoorn gebruiken, want het is gemakkelijker met de ventielhoorn, maar anders mis je die prachtige kleuren. Ja.
Voilà. Oké, ik denk dat we ze moeten laten gaan, maar bedank ze met een heel warm applaus, want ze hebben. En vergeet het instrument niet. Dan ga ik nog even verder met over de muziek zelf iets te vertellen. Misschien even onze aandacht na de instrumenten die zo fantastisch mooi zijn geïllustreerd. Ook nog over de het programma van vanavond het toch nog heel eventjes hebben. We hebben 3 stukken op het programma, maar eigenlijk strikt genomen zijn het er 3, maar eigenlijk zijn het er maar 2. Want het rondino, dus het extra stukje van Beethoven dat vlak voor de pauze wordt gespeeld, dat is eigenlijk de oorspronkelijke finale van het octet. Het octet is een werk dat Beethoven gecomponeerd heeft in 1792, dus eigenlijk toen hij nog maar 22 jaar en nog maar net 1 jaar na het overlijden van Mozart. Gecomponeerd heeft voor de harmoniemuziek. Ik leg dadelijk nog een woordje extra over die term. Van de keurvorst van Bonn. Beethoven verbleef op dat moment net nog niet verhuisd naar Wenen, was nog juist inwoner van Bonn en componeerde een 4-delig octet voor dat blazersensemble van de keurvorst. Met dus oorspronkelijk dat rondino als finale. Nu, wat was zo een harmoniemuziek? En het octet van Beethoven is eigenlijk een perfecte illustratie van de standaardbezetting in de laatste kwart van de 18e eeuw, van zo'n harmonie. Dat was een heel specifiek ensemble van blazers dat bijzonder populair is geworden, dat werkelijk geboomd heeft. Rond 1770 is dat begonnen. En dat heeft dan toch wel 30 jaar lang een immense rol gespeeld in het Europese en zeker in het Centraal-Europese muziekleven. Duitsstalig Europa, maar ook Bohemen, Frankrijk ook. Daar was er een enorme vraag naar muziek voor zo'n harmonie-ensemble. Zo'n harmonie-ensemble bestond standaard uit 6 of 8 blazers, meestal 8. En de standaardbezetting was 2 hobo's, 2 klarinetten, 2 fagotten en 2 horens, 2 natuurhorens uiteraard. En de reden dat dat ensemble zo populair is geworden, had ermee te maken dat de instrumentenbouw rond kort na de midden van de 18e eeuw, vooral de jaren 1760, 70, vooral de jaren 1770, een enorme bloei en een enorme vooruitgang heeft gemaakt. We zitten dan eigenlijk met de overgang van barokinstrumenten naar de meer klassieke instrumenten zoals we die vanavond gezien hebben. Klassieke instrumenten die toch op een aantal vlakken gesofisticeerder en complexer in elkaar zaten al dan de barokinstrumenten. En die toch ook zeker wat een aantal speeltechnieken, bijvoorbeeld dat gebruik van die gestopte noten in de hoorn, maakte heel wat meer mogelijk. En daardoor ondersteund door die evolutie instrumentenbouw, is dat blaasensemble zo populair geworden. Je mag niet vergeten dat één heel belangrijk gegeven hierbij is de zeer grote en sterke dominerende rol die er gespeeld is geweest door blazers, door muzikanten, solisten, zeer getalenteerde muzici uit Bohemen. Je hebt daar in het, rond de jaren 1760, 70 werkelijk een ontploffing, een boom, een enorme aangroei van blazers, van muzikanten die uit Bohemen afkomstig zijn en die zich razendsnel verspreiden over een groot deel van Europa met een hele nieuwe en hele sterke visie op de rol van het blaasinstrument. Zij propageren dat. Zij worden vaak tot solisten, tot aanvoerders van de blazerssectie in belangrijke orkesten in Europa. Met als allerbelangrijkste het orkest van Mannheim, dat een enorme bloei kent vanaf de jaren 1760. En waarin het in de blazerssectie stuk voor stuk bohemers waren, mensen uit het huidige Tsjechië, die daar de dienst uitmaakten. En componisten, vooral dan, zoals Mozart, eigenlijk Mozart echt wel in een leidende rol, die gaan daar heel snel op inspelen. Mozart heeft ook heel wat vriendschappen gekend met een aantal van die muzikanten. Ik vermelde Anton Stadler. Stadler was eigenlijk iemand die gestudeerd had bij iemand uit Bohemen, die dus in rechtstreeks daarmee in contact was gekomen. En Mozart gaat voortdurend ook in dialoog treden met die muzikanten. Hij gaat voortdurend vragen van, kijk, hoe kan ik voor uw instrument schrijven? Wat is er mogelijk? Hij gaat soms ook de grenzen echt aftasten van wat er nog kan op de instrumenten van die tijd. En op die manier komt er een bijzonder vruchtbare wisselwerking, kruisbestuiving, tot stand tussen vooral dan Mozart echt en een aantal van die vooraanstaande muzikanten van die tijd. En het hoogtepunt van die evolutie wordt eigenlijk gevormd door de drie grote serenades voor blazers die Mozart in de vroege jaren 1780 gaat componeren. En dat is werkelijk het nec plus ultra, het absolute summum van de 18e eeuwse muziek voor blazers. En vanavond krijgen we daar dan nog eens het absolute topwerk van de drie van te horen. Het gaat eigenlijk over drie serenades die Mozart geschreven heeft. Het is helemaal niet zo duidelijk wanneer juist, want op dat moment was hij nog niet begonnen met zijn cataloog. In 1784, zomer van 1784, begint hij met een Verzeichnis aller meine Werke. En daarin gaat hij nauwkeurig elk werk dat hij afwerkt inschrijven met een incipit, dus de eerste mate van de muziek daarin. En vanaf dan kan je heel mooi meevolgen wanneer wat er ontstaat. Maar hier situeert zich dat nog in de jaren ervoor. En in een aantal gevallen, bijvoorbeeld in het geval van de Gran Partita, zijn er heel veel vragen over wanneer is het juist geschreven, voor wie is het geschreven. En pas na nodige detectieve werk en onderzoek, ook van een manuscript, dat heel lang zoek geweest is van de gebruikte papiersoort, van de gebruikte inktsoort, kan je tot conclusies komen. En die wijzen er eigenlijk allemaal op dat het wellicht niet, zoals eerst gedacht, zou gecomponeerd zijn in helemaal aan het begin van de periode dat Mozart in Wenen is verbleven, is gaan wonen, 1781-82, maar waarschijnlijk enkele jaren later, dat we over een compositie spreken uit 1784. Op een moment dat Mozart in Wenen toch wel behoorlijk eigenlijk veel aanzien genoot, veel succes kende, ook als leraar, maar zeker ook als pianist, als concertorganisator. Hij organiseerde zijn eigen reeks concerten, waarop hij hoofdzakelijk zijn eigen muziek zelf speelde of dirigeerde. En op dat moment, rond die tijd, dat is waarschijnlijk 1782, dat is zeker 1782 gebeurd, engageert keizer Jozef II een typische harmoniemuziek voor zijn hofhouding, voor zijn hof, bestaande uit 8 superieure blazers van superieure kwaliteit. En het is voor die bezetting, voor dat ensemble specifiek, dat Mozart zijn 3 grote serenades. Serenade, de eerste van de 3 is die in mi bemol. Oorspronkelijk geschreven voor 6 blazers, maar dan later uitgebreid met klarinetten naar 8. Dan heb je een serenade in do klein, van in het begin geconcipeerd voor 8 blazers. Ja. En dan heb je dus de derde en de laatste, de Gran Partita. En die is dus geschreven, zoals ik aan het begin van deze inleiding vertelde, in totaal voor 13 instrumenten, zeg ik. Want er is heel veel discussie over de diepste partij. die heel lang gespeeld is geweest op een contrafagot, dus een fagot die een octaaf lager klinkt dan de gewone fagot. Dat heeft er alles mee te maken dat het oorspronkelijke autograaf, het manuscript van Mozart, lange tijd verloren is geweest. En de eerste uitgaven van deze, en heel de 19e eeuw door, en begin van de 20e eeuw, van dit werk, waren gebaseerd op een reeks partijen. Dus handgeschreven partijen per muzikus, die dus de muzikanten voor hun neus hebben staan op het concert zelf. Waarschijnlijk uit de tijd van Mozart nog, waarschijnlijk zelfs voor de eerste optreden, maar die zitten boordevol fouten. En op basis daarvan heeft men afgeleid dat de diepste partij voor contrafagot zou zijn. Maar wanneer het manuscript bekijkt dat vlak na de Tweede Wereldoorlog terug is opgedoken in Amerika, dan zie je in Mozarts manuscript dat hij in die diepste partij een onderscheid vraagt tussen pizzicato en arco. En natuurlijk, je kan geen pizzicato spelen op een contrafagot. En dan is het duidelijk dat het absoluut zeker om een contrabas gaat. Ook al valt er natuurlijk wel iets om te zeggen omwille van de homogeniteit van de blazersklank toch te gaan opteren voor een contrafagot, maar het is eigenlijk wel serieus ingaan tegen wat Mozart gevraagd heeft. Misschien nog heel even aanstippen waarom dit werk, die Gran Partita, trouwens de titel is niet origineel, de titel is niet van Mozart. Op het manuscript staat er geen titel op. De titel staat daar bijgeschreven in rood potlood. Het manuscript is in inkt geschreven. De titel is daar in een ander handschrift, zeker niet van Mozart, bijgeschreven. En hoogstwaarschijnlijk ergens in de loop van de 19e eeuw pas. Of misschien nog later. Dus het is een titel die wij gebruiken, maar die met Mozart zelf niks te maken heeft. Nu, wat is er zo bijzonder? Waarom is dit echt nu het absolute toppunt in die blazersmuziek, die harmoniemuziek van de 18e eeuw? De redenen heb ik voor een deel al opgenoemd. De uitzonderlijke dimensies van het werk, zowel qua lengte, qua samenstelling van delen, dat er een serenade, want het is eigenlijk natuurlijk een serenade, 7 delen heeft op zich niet uitzonderlijk. Er waren serenades zelfs in 9 of in 11 delen. Dat was nu eenmaal typisch aan een serenade, dat je niet beperkt bent tot die 3- of 4-deligheid die eigen is aan een symfonie of een concerto of een strijkkwartet, maar dat je veel ruimer kon gaan. Het gaat om openluchtmuziek, die op een veel grotere schaal vaak geconcepeerd is dan de concertmuziek. Dus dat is op zich niet uitzonderlijk, maar de invulling van de delen op zich is wel uitzonderlijk. Want wat gaat Mozart daar doen? Hij gaat volledig afstappen. Radicaal en totaal van de idee die er toch wel vaak heerste en die je vaak hoort ook in blazersmuziek van iets mindere goden, Krommer, Hofmeister, noem maar op. Dat is namelijk de idee die er heerste over blazersmuziek toen, van het is openluchtmuziek, deze Gran Partita, de eerste uitvoering door de harmonie van keizer Jozef II, is ook in openlucht gespeeld. Dus dacht men, het moet eenvoudige muziek zijn. Het moet goed te begrijpen zijn, gemakkelijk te volgen. Het mag vooral niet moeilijk worden, nog voor uitvoerder, nog voor luisteraar. Mozart zegt niks daarvan. Ik trek mij daar helemaal niks van aan. Ik ga tot het uiterste. Ik doe wat ik voel dat ik moet doen. Ik verg het uiterste van muzikanten. En ik vraag ook aan het publiek dat ze een serieuze inspanning leveren, dat ze luisteren. Want als je naar deze muziek luistert met een kopje koffie erbij, dan kom je nergens. En dan zie je dat deel na deel hij echt alles gaat uitproberen, alles gaat uitzoeken wat er mogelijk is met dat natuurlijk fantastisch rijke ensemble dat hij ter beschikking heeft. En dat hij bijvoorbeeld op zoek gaat naar alle mogelijke combinaties van kleuren, van instrumenten. Dat hij op zoek gaat naar een symfonische stijl, een symfonische schrijfwijze. Bij momenten, maar bij momenten ook naar de pure kamermuziek gaat. Het ensemble gaat reduceren. Alleen nog maar bassethorens begeleid door fagotten bijvoorbeeld. En vooral, hij doet geen enkele toegeving op basis van muzikale diepgang en van muzikale emotionaliteit. En hij gaat werkelijk op zoek naar hoe kan je met dat blazersensemble muziek componeren die even diepgaand en even beklijvend is als zeg maar een symfonie, een pianoconcerto of een strijkkwartet. En hij slaagt daar deel in, deel uit met verve in, zoals u vanavond ongetwijfeld zult horen. Bedankt voor de aandacht en heel veel plezier vanavond.